Numeşin vardı. Numeşin norm. Ey norm. Die bestaat, hè? Ey norm. Geen idee waar het over gaat. Maar bij normen en waarden weet men gewoonlijk helemaal niet waar het over gaat. Dat blijft een beetje moeilijk. Ik heb het nagekeken, maar kijken wat de diverse woordenboeken, encyclopedieën en wat het maar was erover zeggen, dat is moeilijk. Ik heb het nagekeken in de korte christelijke encyclopedie van Grosheide, nee, onder redactie van professor Dr. Grosheide uit Kampen, zaliger. Tenminste, dat hoop ik dan maar voor hem. Nee, je weet nooit of hij uitverkoren was. Nou ja, dat wist hij dan niet, maar Grosheide. Maar niettemin met respect, Grosheide, dat is in Nederland een begrip. Korte christelijke encyclopedie van Grosheide, 1934. Norm, het woord stond erin. Dubbele punt, norm. Richtsnoer, maatstaf, regel. Nou heb ik in mijn gereedschapkist gekeken en ik heb inderdaad een richtsnoer en ik heb een maatstaf, al noemen wij het een duimstok, en een regel heb ik ook. Dat zijn van die dingen waarmee je meet. Maar hij zegt, het is richtsnoer, maatstaf, regel en volgens mij denkt hij helemaal niet aan een gereedschapkist of keust. Maar hij zegt, het is richtsnoer, maatstaf, regel waaraan men zich te houden heeft. Ik vind het een mooie formulering. Ik heb altijd meelijden met de mensen die dat moeten bedenken en opschrijven. Hoe klets je eruit? En hoe zeg je het toch? Regel waaraan men zich te houden heeft. Ja, bedoelt hij dat het verplicht is? Wettelijk? Of dat het moreel verplicht is? Of dat het moet van je schoonfamilie? Het is nooit helemaal duidelijk. En dan zegt hij erachter, tussen haakjes staat dat zedelijke normen, norm der waarheid. Ja, daar kan ik een beetje wat mee wel. Zedelijke normen, norm der waarheid. Want dat is niet wet in de zin van opgelegde, voorgeschreven wet. En hij zegt erachteraan nog een zin zonder haakjes, God is de hoogste norm voor alle leven. Dit ging over het woord norm. Zijn drie zinnetjes, en tussen haakjes, het laatste is, God is de hoogste norm voor alle leven. En dan denk ik, hij weet het wel hoor, Grosheide. Echt wel. Is de hoogste norm voor ieder die leeft. Ook voor een Calvinist. Ik bedoel, wat de Bijbel leert, God, het woord van God, staat boven alle getheologiseerd en getheoretiseerd en boven alle wet, door wie die ook opgelegd mogen zijn. Maar bij het woord normaal wordt het, dubbele punt, wat beantwoord aan de regel, comma, niet afwijkt van het gewone. Maar is dat gewone dan God, die de hoogste norm is voor alle leven? En daar zakt het begrip, zodra het een bijvoeglijk naam wordt of bijwoord wordt, normaal. Dat moet toch betekenen aan de norm ondergeschikt of in overeenstemming met de norm. Dan zegt je, nee, als men niet afwijkt van het gewone. Maar wat is dan het gewone? Dat is het aardige van Nederland. Het meest gebruikte woord is waarschijnlijk gewoon. En ik bedoel, bij velen komt dat in elke zin voor. En soms is het gewoon, ik bedoel gewoon. Ik bedoel gewoon, en dat ligt de Nederlander op de lippen bestorven. En wij vinden het ook heel prettig als mensen zo gewoon gebleven zijn. Ik vind het irritant, want dan valt er niks te melden. Als iemand gewoon is, dan is hij nietszeggend. Toch? Want gewoonlijk, een gewone mens is nietszeggend, heeft ook niks te zeggen. Het ideaal van het socialisme is ook alle mensen gelijk en de mond dicht houden, want mij maken de dienst uit. Met dank aan dokter Anders J. den UTB en nog zo wat figuren wier namen wij nu niet zullen noemen, want wij zullen ze ook niet al te hoog aanslaan. Maar goed, laat ze ook maar gewoon blijven dan. Maar normen en waarden zijn ingewikkelde begrippen. Af en toe komt iemand het uitleggen en dan denk ik, ja, die weet het dus ook niet. Toch? Weet je wat het is? Wij hebben ze al jaren geleden, en dat u en ik niet hoor, maar ik bedoel in onze samenleving, in de breedste betekenis van de term, ook al leven we tegenwoordig allemaal apart, wij noemen het nog steeds een samenleving, maar vooruit. In onze samenleving hebben we alle normen en waarden afgeschaft, ongeacht wat het is. We hadden er trouwens ook een andere uitdrukking voor. Het heette heilige huisjes. Let op het andere specifiek Nederlandse aspect van de uitdrukking. Dat is het verkleinwoord. Noem eens iets specifieks Nederlands. Heineken, drop en de verkleinwoorden. Want ik ben nu intussen bezig aan mijn kopje koffie. Hoe groot natuurlijk is het woord nooit een kop koffie en die staat ook niet op een schotel. Het is een kopje koffie op een schoteltje of zoiets. Het is allemaal klein. Hebben u dat nog? We doen een ommetje en we doen een dutje en we gaan een dagje uit. Wij zijn allemaal kleine luiden. Ik weet niet wat het enkelvoud is van luiden, maar vooruit. Luid, dat is ook nog meervoud. Dat schiet niet op. Nee, ik vraag het aan Bos, want die heeft er voor het ongeleerd. Maar hoe dat ook zei, dat is typisch Nederlands. Andere talen kennen dat nauwelijks. Alleen bij hoge uitzondering. Weet u, bij ons is het allemaal klein. We leven ook in een klein landje waarvan je dan weer niet mag zeggen dat het vol is. Want met al die kleine mensjes moet het toch kunnen. Het kan nog kleiner, maar dan kom je in Madurodam. En zo, hè? Maar vooruit. Het heette heilige huisjes. En dat moest zo nodig platgetrapt worden, want dat kon ook, het zijn maar kleine huisjes. De heilige huisjes, dat moest allemaal weg. En nu is het weg. En dan weten we niet eens meer wat het was en wat we weggedaan hebben. En dan heb je nog mensen die zoeken nog steeds naar heilige huisjes of minder heilige huisjes. Die moeten dan ook nog weg. Zoals daar zijn het Koenplein. Kwam ik gisteren langs. Nee, donderdag. Nee, niet de Koentunnel, daar kwam ik niet langs. Ik kwam de andere kant langs. Het Koenplein, ik denk verbazend, wel verbazend. Dat is de sterkste uitdrukking van verbazing van mijn grootvader. Dan moet ik aan denken, want mijn overgrootvader is vandaag 83 jaar geleden overleden. Dat herinneren we altijd in de familie, 10 maart 1935, zus, Turk. Maar goed, laat maar zitten. Maar wel verbazend dacht ik, het heet nog steeds Koenplein. Want ja, dat mag ook niet meer. Hè? En Zwarte Piet mag niet meer. Dat zijn allemaal dingen. Die moeten allemaal weg. Hebben we nog heilige huizen? Hebben we nog mensen die we vereren? Standbeelden omtrekken, weghalen, straatnamen weghalen. En zo. Alles wat ooit waardevol was. Of van grote waarde of kleine waarde was, doet er niet toe. Het heette toch heilige huisjes, hoe groot het ook was. Het moet allemaal weg. Vandaar dat onze koninklijke familie, die noemen we allemaal Alex of Willem of hoe ze maar heten, allemaal bij de voornaam enzovoorts. Er zijn mensen die weten niet eens hoe hun achternaam luidt. Maar over titels zullen we het helemaal niet hebben. Hè? Die hebben we officieus al afgeschaft 150 jaar geleden, wanneer het maar was. En 50 jaar, dokter Anne Zeden UTB, toen hebben we de rest wat er nog bestond afgeschaft, zodat er niemand meer heilig is en wel edel gestreng of hooggeleerd, het bestaat allemaal niet meer. Hè. Ze zijn allemaal gelijk en ze moeten allemaal heel gewoon blijven, enzovoorts. Normen en waarden, rangen en standen horen namelijk in hoge mate bij elkaar, gaat in hoge mate samen, want we hebben het niet zozeer over wet die voorgeschreven is. We hebben het over dingen die in onze beleving en in ons hart en in onze levens- en wereldbeschouwing een plaats zouden innemen. Dat heeft te maken met ook respect. Respect kun je hebben voor alles wat waardevol is. Ik kan ook zeggen alles wat waarde is. En respect voor alles wat norm is. Maar dat bestaat niet meer. En we klagen erover dat mensen geen respect meer hebben voor elkaar of voor anderen of wat dan ook. Maar waarvoor moet je respect hebben? Voor alles wat maar gewoon is enzovoorts. En wij doen maar, want we hebben geen richtlijnen meer. We hebben niets meer in deze wereld wat blijft. We zijn terechtgekomen toen wij geboren werden, althans voor de jongeren onder u. Jullie zijn terechtgekomen in een wereld waar werkelijk geen vaste begrippen meer bestaan. Het is allemaal drijfzand. Het betekent allemaal niks meer. Ben ik serieus? Ik zeg ook wel dat is oude mannenpraat. Maar als je jong bent, kan je dat dit soort praat niet verkopen. En zeker niet uit ervaring. Maar daarom is het wel zo. Het is allemaal weggegaan. En dat komt omdat wij zitten met het idee dat wij vooruit moeten. U weet wel, avanti. En dat semper. Zo heette de harmonie van Bodegraven, maar goed. Semper avanti heette dat. Altijd voorwaarts. Waar ze die naam vandaan gehaald hebben, weet ik niet. Maar vooruit. Altijd maar vooruit. De vooruitgang. U weet wel, de vooruitgang hou je niet tegen. Ik moet u zeggen, dat kan best door vooruitgang tegen. Vooruitgang is een begrip wat wij mensen zelf bedacht hebben. Serieus? Ja, ik weet niet of die dingen op school nog onderwezen worden, in mijn tijd nog wel. Vooruitgang, het idee van een vooruitgang stamt uit de dagen die leidden tot de Franse revolutie. De uitvinders van de maaimachines, de guillotines en van de scheermesjes. En hoe dat maar heet, maar u weet wel, toen ging iedereen die zijn kop boven het maaiveld stak, ging de kop eraf, rollen met die handel enzovoorts. Vanwege de cultuur, de beschaving, de vooruitgang enzovoorts. En ze hebben mij netjes geleerd op de christelijke school dat weliswaar het een grote bloedige bende was, maar dat niettemin het resultaat van het geheel tot vandaag de basis is, en het was in 1953 of wanneer het maar was, de basis is van onze samenleving en onze westerse cultuur enzovoort, het westerse denken. We moeten met z'n allen vooruit, na de oorlog. Toen ik geboren werd, heeft Johan Bos laatst verteld. Toen hij geboren werd, brak de oorlog uit. Toen ik geboren werd, kwam de vrede, heeft hij laatst verteld ergens. Zo kunnen we dat onthouden. Maar goed, maar na de oorlog moest het land weer opgebouwd worden. En Johan en ik hebben dat samen dan ook gedaan. Maar goed, en dat leek op iets als vooruitgang, dus het viel ons niet op. Maar vooruitgang is flauwekul, dat bestaat helemaal niet. Wat vooruit gaat is de klok, zeg ik altijd. En de rest hebben wij bedacht. En we hebben de evolutieleer uitgevonden van de vooruitgang. En die is helemaal een volstrekt onzinnige opvatting waar ik niet eens een serieus woord aan wil wijden. Want het zijn belachelijke dingen, daar ga je niet serieus over praten. Serieus is dat alles veroudert en verdwijnt. Degenereert. En dat rassen. Ik heb het uiteraard over honden. Dat rassen een tijdje lang meegaan en daarna barst het van de inteelt en dan barst het dus van de inteelt. Ik bedoel, dan degenereert dat en dan verdwijnt dat vanzelf. Dat heet dan stuk gefokt of hoe ze dat maar noemen. Dat is echt waar. Ooit nog een Schotse collie gezien? Onlangs? Mens. Vroeger had iedereen er twee. Een populaire hond, Lassie. Die moest iedereen hebben. Dat waren van die intelligente beesten, want dat bleek uit het televisieprogramma. Dat had iedereen een Schotse collie. En daarna ging het ras meteen naar de bliksem. Dat bestaat dus eigenlijk niet meer. Ja, het bestaat wel, maar ze hebben het opnieuw moeten kweken. Ja, door... Dat leg ik u een andere keer uit hoe dat werkt. Maar goed... Dat is de wereld. Dat gaat niet vooruit, dat gaat achteruit. Het is een dwaas idee, vooruitgang. Bovendien zegt de Bijbel, al wat is, is al eerder geweest. En als er wat nieuws komt, zal blijken dat het al was. En de klassieke opvatting is dus ook, er bestaat geen vooruitgang. Wat bestaat, dat is de cirkel. Dat wil zeggen, alles gaat rond. Alles begint overnieuw na verloop van tijd. We draaien in een kringetje rond. Dat is de klassieke opvatting. Het beweegt wel, maar daarmee gaat het niet vooruit. En dat is wat de Bijbel er ook over zegt. Vooruitgang als zodanig bestaat niet. Maar sinds we de vooruitgang hebben uitgevonden, menen wij ook dat we de schepen achter ons moeten verbranden. En als we vooruit willen, moeten we wat vandaag is in elkaar trappen, vernietigen, op de schroot gooien. Want anders komen we niet vooruit. Je moet afstand nemen van je verleden, anders kom je niet vooruit in het leven. Dat zegt je psych ook. En je mental coach, hij tegenwoordig mental coach, want psychiater, dat is ook weer zo, nou ja, zielenknijper, het is een ding. Zo iemand, maar goed, die zegt dat ook tegen, je moet het verleden loslaten, leren los te laten. Kijk er nog maar eens een paar keer naar en zeg maar een paar keer, dag, dag, ik wil met jou niks meer te maken hebben. En dat moet je driemaal daags doen. En je krijgt er ook tabletjes bij natuurlijk. Ter bevordering van de totale amnesie, maar goed. Laat maar zitten, maar zoiets, want je moet afstand nemen van het verleden en van Zwarte Piet enzovoort. Ik bedoel het nu overdrachtelijk. Dan moet je ermee weg en naar de toekomst enzovoort. En de aardigheid is, want ik vind het wel grappig, dat je daar van het verleden echt nooit afkomt. En het is een bekend verschijnsel dat hoe ouder je wordt, een jaar of 72, 73 of zo, dan is je jeugd nog steeds je frustratie. U kunt het aan mijn vrouw navragen. Nee, het is bloedserieus wat ik zeg. Je komt er niet vanaf, dat is een deel van je leven enzovoort. Hoezo het verleden achter je laten en vooruit? Je draagt het met je mee, dat is wat je in het leven doet. En dat is ook de zin van het leven, dat je in dit leven iets krijgt, iets ontvangt en je houdt het en je neemt het mee. Het is niet zo dat je het moet loslaten, je moet het bij je houden, want je moet ervan leren. En het heeft je gevormd. En daarom zijn wij hier, omdat wat we vandaag horen, dat nemen we weer mee. Nou, morgen, het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Nou, vandaag misschien niet, maar... U weet toch, op blijde dag, o zaal gestond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Er zijn meer van die liederen, van ik weet nog waar het was, en ik weet nog de dag en het uur, enzovoorts. Want sindsdien is het leven nooit meer hetzelfde. Dat is met een heleboel andere dingen ook zo. Het vindt plaats, het is nooit meer hetzelfde. Dat laat je niet achter je, dat sjouw je steeds meer mee. Dat is wat het leven is. En of het lollig is? Nee, het hoopvolle eraan is dat er een keer een eind aan komt hier. En voor zover er wat achtergelaten moet worden, ja, dat is uiteindelijk in de opstanding toch? Niet amnesie hoor, niet vergeten, maar toch. Dat was dat oude leven. Enzovoort. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat dat idee van vooruitgang, dat is alleen maar een idee wat men bedacht heeft. Dat is filosofie. Zoek het maar op. Google het maar eens. Zoek het maar op. Ik weet het zeker. Dat ga je vinden. Dat is een idee, dat is een moderne opvatting. Dat is sinds de moderne filosofen, eerst Fransen en toen Duitsers enzovoorts. En toen hebben ze uitgevonden, alle mensen zijn gelijk, want handvest van de rechten van de mens komt ook uit die tijd enzovoorts. Echt wel. En het leidde tot afschaffing van de gelaagdheid in de samenleving, afschaffing van rangen en standen en in de eerste plaats afschaffing van God, want het hangt samen met, er moet natuurlijk iets zijn wat gezaghebbend is op een of andere manier en men heeft uitgevonden, gezaghebbend is de rede, het woord, nee, de ratio, het verstand bedoelt men. En het menselijk verstand is sindsdien de hoogste norm. Nou weet ik niet wat u vindt van het menselijk verstand in het algemeen, maar als ik zo om me heen zie en vaststel waar de mens zich mee bezighoudt en waar hij over debatteert en nadenkt, denk ik altijd, wat een verstand. Dat is, heb ik uit Twente, deze uitdrukking. Uit Enschede, bij nader inzien, tweede paasdag. Weet je nog, tweede paasdag in Enschede? Nou goed, daar hebben we het een andere keer over. Wat een verstand, zeggen ze daar dan. Wat een verstand. En ik denk het nog vaak, wat een verstand. Wat een idiotie. Waar hebben die mensen het in vredesnaam over? Wat een flauwekul allemaal. En geloven ze dat nou echt allemaal? Echt, ja, ze geloven het allemaal. En iedereen gelooft dat, want het is normaal. Het wijkt niet af van het gewone. Maar het is compleet gestoord. Daar valt ook onder het geloof in een evolutieleer en dat soort dingen. Volstrekt idioot. En die ratio, dat verstand, zou dan de hoogste norm zijn. En dat verstand moet dan gebruikt worden om de Bijbel te verklaren, toe te passen, te interpreteren enzovoorts. En dat is de tegenwoordige norm, naar het schijnt. Al wat wij niet begrijpen, kan niet bestaan hebben. Die heb ik trouwens nog uit een boek van Ouweneel. Ja, professor Dr. Willem J. Ouweneel, SSTT. We hebben het boek ooit samengevat. Ik zal niet zeggen wie die andere was met wie we dat samen gedaan hebben. En we kwamen allebei tot de conclusie, als Ouweneel het niet begrijpt, is het van de duivel. En dan is het bovendien onbestaanbaar. Dat is lang geleden, dat ging over het domein van de slang. Maar ik weet niet, misschien heeft hij dat boek inmiddels herroepen. Maar houdt dat niet bij, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de norm ook in de christelijke wereld is, als wij het niet begrijpen, heeft nooit bestaan. Dat heet de ontmythologisering van de Bijbel. En zo. Dat is al oud allemaal hoor. Ontmythologisering van de Bijbel. En dat het mensen waren die hem geschreven hebben, de Bijbel, dat vinden wij prima. Maar dat wat ze opschreven het woord van God is, nee, soms wel, maar dat maken wij wel uit. Met onze ratio maken wij wel uit of het waarheid is of niet. Want we hebben het idee dat er iemand boven ons staat, afgeschaft, God namelijk. Wij geloven dus niet in openbaring. Wij geloven niet dat als er een God bestaat, dat hij dan ook nog spreken kan ook nog. Ik bedoel, God is leuk, maar hij moet zo klein mogelijk zijn. Hij moet bijvoorbeeld in een wichtje liggen. Het is zo weer kerstfeest, dan leggen we hem in een kribbetje. Ik zeg altijd, dat is lekker handzaam, die kun je oppakken en weer wegleggen. En de deur weer achter je dicht trekken enzovoort. Daar kun je mee doen wat je wil enzovoort. Prettig, dat is het grootste christelijke feest. En het is volstrekt niet een Bijbels feest trouwens. Ik heb er niks tegen hoor, maar wij vinden het prima. De geboorte van de heiland gedenken, ja, ik vind het prima. Maar ik heb het nou over hoe zoiets ontstaat en hoe nou komt dat dat het grote feest geworden is. Terwijl het Pasen had moeten zijn natuurlijk. Overwinning op de dood. Einde van het oude verbond, aanbreken van de nieuwe scheppingen van de nieuwe verbond. De aanstelling van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De afschaffing van de wet. En wat het maar was, de eerste paasdag. Waarom is het die dingen allemaal kwijt? Men gelooft niet in God die zich openbaart. God moet zich onderwerpen aan onze ratio. En tegelijkertijd heeft men hier op aarde dat onder de mensen ook afgeschaft, want sinds die tijd en sinds de guillotine rollen de koppen. Niet alleen letterlijk, de Fransen hebben hun eigen koning onder het mes gelegd, onder de guillotine. En zijn vrouw, gezellig feestje op de markt, of hoe dat maar heet, met de guillotine. Ja, en er wordt dan ook nog verteld, is een prachtige uitvinding, want het is een mooie, clean manier om iemand om zeep te helpen. En in gedachten zie je die koppen rollen en het bloed stromen enzovoort. Nee, maar het is echt een humane manier om een mens te doden. Allemachtig. En daar is onze samenleving op gebaseerd. De rechten van de mens enzovoorts. En sindsdien rollen de koppen, want sindsdien zijn alle koningshuizen ongeveer gevallen. Die er nog waren, althans in Europa. Overal waar die vooruitgangsgedachten een rol speelde en ook in Nederland komt het af en toe weer voorbij. Nee, het is uit de tijd dat de koning de formateur aanwijst of zoiets, of de informateur. Nee, dat doen we zelf wel, zeggen die jongens en meisjes in de kamer. Ja. Die nou ook weer niet uitblinken in inzicht in hoe dat nou zit met het land en met het volk enzovoorts. Maar goed, Het is niet mijn taak om me met politiek bezig te houden, maar ik bedoel, dat is de wereld van even leven. Dat heeft het allemaal plat gemaakt en nog platter en nog platter. En zeker is dat in Nederland gebeurd. En nou is de vraag aan ons, wij als christenen, wij zijn tot geloof gekomen. Hebben wij nog normen en waarden? En dan moet ik u zeggen, nou in het algemeen in het christendom zijn die normen en waarden ook vertrapt geworden. En het heette trouwens niet voor niks, heilige huisjes. Wij zijn het ook kwijt. En wat in de samenleving kan en algemeen geaccepteerd wordt, kan onder de christenheid ook precies hetzelfde. Het gebeurt alleen een paar jaar later. Vroeger scheelde dat 50 jaar. Nu een jaar of 10, denk ik. Schat het maar zo ongeveer. Maar het loopt een beetje achter. Maar het komt gewoon mee. En dat komt omdat ook het christendom niet geregeerd wordt door de Bijbel of door de Heer. Maar gewoon achter de publieke opinie aanschokt. En achter de modeverschijnselen. En achter de grote, zogenaamde grote denkers der mensheid. Enzovoort. En achter al die fictie waarmee we overspoeld worden alle dagen. Dat is wat er gebeurt. En dan roepen we ook nog, vrij van de wet. Er zijn er niet veel die dat roepen en zich tegelijkertijd voor Christen uitgeven. Niet dat ze zich van de wet veel aantrekken, maar theoretisch en dogmatisch zijn ze niet vrij van de wet. Dat weet u toch, hè? Ze houden zich voor geen sikkepit eraan. Niet in het minst, ook niet aan de Mosaïsche wet, of zelfs niet aan de Joodse wet, enzovoorts. Maar ze mogen niet zingen vrij van de wet. En dus moest het lied uit den bundel van Johannes de Heer verdwijnen. 5:38. Echt? Want ja, dat past er dan toch niet. Maar men trekt er zich in de praktijk niks van aan. Van die wet niet. Moet dat dan? Nee, dat moet ook niet. Maar je moet wel weten hoe je als christen in het leven staat, toch? Hebben we iemand onder ons? Zijn we ergens verantwoordelijk voor? Want vrij van de wet en vrij van normen en waarden levert niet vrijheid op. Wij noemen dit het vrije Westen. En waarschijnlijk, nou, wetten hebben we zat. En die worden dagelijks gemaakt. Dat jong, maar dat zijn net konijnen. Maar goed. Maar normen en waarden zijn we kwijt en dan zeggen we dit is het vrije Westen. Maar je moet eens kijken hoe ongelukkig de mens in het vrije Westen is. En waar die allemaal achteraan loopt, wat die allemaal moet zo in de loop van een dag. Dan wel in de loop van zijn hele leven. Mens! Iedereen is druk, iedereen staat voor zich uit. Men ziet niet meer wat om de wereld, in de wereld om heen gebeurt. Wat, je moet nog dit en je moet nog dat. Je moet zo rent van het ene naar het andere, van de ene job naar de andere. En van de ene kinderopvang naar de andere kinderopvang. En wat het maar was allemaal. En dan moet je nog al je apps bijhouden. En hoe heten die dingen allemaal? Communicatieprogramma's. En dan hebben ze weer een nieuw social medium uitgevonden. En dan moet je daar ook op en daar ook op en daarin. En dat allemaal, je wordt er helemaal gek van. Ze hebben het druk. En zit in de auto met zijn ding te spelen, want ja, je moet toch wat en dan zie je niks meer om zich heen. Dat is een grote chaos, je kan niemand vertrouwen. Fietsen mensen door de straat allemaal met zo'n ding, we het vorige keer over gehad geloof ik, enzovoort. Dat gaat maar door en ze hebben het zo druk, ze hebben nergens tijd voor. En dat noemen ze een vrij land. En vanaf 1 maart kan je je belasting weer opgaven weer doen. Hebben de gemeentelijke belasting, hebben die al gehad in huis? Ook. Mens, ik zal het u besparen, maar het heet een vrij land. Dat is een misverstand. We hebben ons ontdaan van alle verantwoordelijkheden. En nou weten we niet meer wat we met ons leven aan moeten. Want waarom ben ik hier? Je kan niet eens meer je toevlucht nemen tot de Stoïcijnen. De Stoïcijnen zeiden, je moet je aan de regels houden. Maar die hebben we niet meer. Want de norm was een regel, zei Gros zeiden. En regels, normen hebben wafels, heilige huisjes, het hoeft allemaal niet meer. Maar wat moet je dan met je leven? Toen hebben we het milieuprobleem uitgevonden. En het idee dat de aardolie een keer opraakt. Nou ja, dat is 40 jaar geleden, dat ze ons daarmee lastig vielen. hebben ze bedacht. Ergens, iemand heeft dat bedacht. Aantalloze zondagen enzovoorts. Want de aardolie raakt op, dat roepen ze nog steeds. Maar ja, ik dacht dat dat heilige huisje inmiddels ook wel weer af... Nee hoor, het is er nog steeds. Alleen de zure regen, daar hoor je nooit meer wat van. Gat in de ozonlaag, ook niet zoveel meer. Maar wat hebben we nu ook alweer over het CO2 of zoiets? Nou, weet ik veel. Maar we moeten toch vooral voor het milieu en daar moeten we voor leven. Want we moeten de wereld achterlaten, overdragen aan onze kinderen. Dan denk ik altijd, welke kinderen? Want die maken we ook niet meer. Nou, in ieder geval zo weinig dat ons ras uitsterft. Ik heb laatst gelezen, 1,7 kinderen krijgen we tegenwoordig. Ik heb het niet gehaald, moet ik u eerlijk zeggen. 1,7 kinderen, weet je dat? Wij zijn met z'n tweeën en dan krijg je 1,7 kinderen en dat betekent... Dat je, enzovoorts. Maar je mag je niet hardop roepen, dit soort dingen. Maar vooruit maar weer. We hebben niks meer om voor te leven. Toch? Nou, wat gaan we dan? Genieten gaan we dan maar. Genieten. Ook zo'n idioot woord. Genieten. Let op het woord niet. Dat is de moderne vorm van nihilisme. We gaan lekker niets doen. Genieten. Ons stomzinnig zitten vervelen enzovoort. We hebben toch niets om voor te leven, dus we gaan nou lekker genieten. En dat gaan we ergens anders doen. Ik weet niet, uit Jean zeker of zo, ik weet niet wat het is. Maar goed, ik vind het erg zulke dingen. Kan er niet goed in. Hebben we niks om voor? Dat de wereld zo is, oké, beste mensen, wij hebben wat voor ze. Maar dat het onder ons ook vaak zo is, ja, dat, waar leven wij dan voor? Hebben wij nog normen? Iets om aan te beantwoorden? Is er voor ons nog iets van waarde? Moet ik ergens voor leven? Ik heb ze gekend, hoor. Die zeiden nee. De uitnemende rijkdom van Gods genade. De term lag de man op de lippen bestorven. En hij niet alleen trouwens, maar ik heb één speciaal in gedachten waarvan ik zelfs de naam nog weet. Maar goed, maar het is een oud verhaal. Ik ken dat. Eigenlijk van jongs van een die zei, ja, maar de uitnemende rijkdom van God, het komt allemaal goed. God rekent het vlees niet en de oude mensen houden, het maakt allemaal niks uit. Dus God kijkt daar toch niet naar om, want, en het komt allemaal helemaal goed. Enzovoort, een stapje verder was. En het komt met de ongelovigen ook helemaal goed, want God is uitnemende rijkdom, zijn genade. His unsearchable richness heet dat, enzovoorts. Dat is een tijdschrift waarvan ik de meeste jaargangen wel in de kast heb staan trouwens. UR heet het dan. Maar goed. En dat komt allemaal wel goed. En die man, die broeder, die stond me dus gewoon te vertellen dat hij niks heeft voor te leven. Dat zijn leven leeg is. Er hoeft helemaal niks. En hij noemt dat vrijheid. Ik zou daar gek van worden. Ik meen het serieus. Wat een ellende zeg. Ben ik hier en dan niks. Mensen willen als een dier zijn. Als je maar te eten hebt en je natje en je droogje, om een paar verkleinwoorden. En je kostje is gekocht, dan kan je weer een dutje doen enzovoorts. En dan verder en nog kleiner worden en maar lekker genieten. Helemaal niks. Niets. Enzovoorts. Absurd is dat. En dan klagen we over de geestelijke volksgezondheid en dat er zoveel mensen verward zijn en in een crisis terechtkomen en niet meer weten hoe ze nou verder moeten en weet je veel wat allemaal. Ja, ik haal mijn schouders op en zeg, ja, daar krijg je ervan. Echt? Nou goed. Normen en waarden. Iemand komt ons uitleggen wat het verschil is. Ik moet u zeggen, er is geen verschil. Normen zijn waarden. Normen zijn om mee te meten. Wat zegt Rosselli? Richtsnoer, maatstaf, regel. Bij al die drie de voorwerpen zie ik een schaalverdeling erop in centimeters. Behalve bij de duimstok, want toen was het in inches. In duimen. Dat is om mee te meten. En als je gemeten hebt, krijg je waarden. Zijn er technici in de zaal, wiskundigen, weet ik het veel. Dat zijn waarden. Dat levert waarden op, zo heet dat. Een bepaalde hoeveelheid van wat dan ook maar. centimeters, millimeters, inches, guldens. Wat het maar was, het zijn andere waarden. Normen en waarden is volstrekt synoniem. Maar ja, als je niet wil erkennen dat normen waarde hebben en dus waardevol zijn, om dan maar een ander woord te gebruiken. Nou, het is eigenlijk hetzelfde woord, maar nu als bijvoeglijk naamwoord. Als je niet accepteert dat normen waardevol zijn, ja, dan moet je uitleggen wat het verschil tussen die twee is. Maar voor mij is het hetzelfde. En wat een waarde is, heb ik u jaren geleden alles uitgelegd, geloof ik. Want het is een prachtig woord waarvan wij in het Nederlands toch de betekenis zijn kwijtgeraakt. En waarde komt van, de kortste vorm is waar. En dat dekt eigenlijk alles wel. Waar kennen wij als een soort betrekkelijk voornaam? Nee, dat is het niet. Het is een bijwoord eigenlijk ook nog, en eventueel een voegwoord, maar het kan ook een vragend voornaamwoord zijn, van plaats. Waar, u weet wat, de plek, waar, dit of dat, enzovoort. Dat is de plek. Je kunt natuurlijk een vraagteken zetten, waar is het dan, enzovoort. Want waar duidt op een plaats, maar op een plaats waarvan je in principe niet weet waar die is. En hoe die is en waar je die vindt en dus wijs je erop. Het is daar, waar, zus en zo. En dan zeg je, waar is het? En dan zeg je, ja, het is echt waar. Maar goed, waar suggereert zeldzaamheid? Je bent iets kwijt. Het kost moeite om het te vinden. Je moet er naar zoeken en iemand wijst je erop en zegt, daar is het. Waar? Oh, daar. Enzovoorts. Hebben jullie dat? Waar duidt op zeldzaamheid. Schaarste voor de economen onder u. En de boekhouders, dat is onze economie op gebaseerd. Op schaarste, dat weet u toch? Vandaar dat als het echt belangrijk is, alles tekortkomen, vooral huizen. Want die heb je in het leven nodig, vandaar dat je altijd zit met woningnood. Dat blijft ook altijd zo, dat doen ze expres. Ja, wie dat doet, dat weet ik niet. Maar dat doen ze expres, want de prijzen moeten hoog blijven. Dat zijn enorme bedragen. Maar goed, dat terzijde. Waar suggereert schaarste zeldzaamheid? Waar staat ook voor dat iets echt is? Hetgeen suggereert dat dingen die echt zijn zeldzaam zijn. Wij leven in een. Nee, dit is niet de filosofie, dit is gewoon Bijbel hoor. Ik kom alleen nu van de andere kant binnen. Wij leven in een wereld die beheerst wordt door de leugenaar van de beginnen. Door de duivel. Die van de duisternis, hoezo verlichting? In de dagen van de verlichting deed men het licht uit. Toen werd er pas echt duisternis in de wereld. Men spreekt over duistere middeleeuwen en waarschijnlijk terecht. Maar wat men de verlichting noemt sinds de 17e eeuw, eind 17e eeuw, zoiets, dat is in werkelijkheid de verduistering. Voor zover er nog licht was. Enzovoorts. Zie? En echtheid? Nee, het is allemaal gelogen. Wij worden constant belogen. Niet in het klein, maar in heel groot. Fundamenteel. Dat is waar onze samenleving mee op gang gehouden wordt. En onze economie en onze cultuur. Het is een en al leugen. Men heeft namelijk, ik kom daar straks echt op terecht hoor, op Romeinen 1. Men heeft de waarheid veranderd in de leugen. En waar is nu de waarheid? Het antwoord is, de waarheid is altijd al zeldzaam geweest. Je moet hem zoeken en soms wijst iemand waar het is. Waar het is. Wat? Dat wat waar is. Zie? Nou goed. Waarna volgt het woord waarde. Dat is een ding. Maar u weet allemaal dat de waarde van iets, van een ding, in hoge mate bepaald wordt door de schaarste. Als de aardappeloogst mislukt is, worden de aardappelen heel duur. En dat is nog niet zo erg, maar de patat wordt... Nou ja, laat maar zitten. Als het schaars is, wordt het duur. Zo simpel is dat. Dan wordt de vraag groter enzovoort. En dan draait de economie op schaarste. Nou, ik weet, dat is ook een verouderd begrip dit trouwens. Maar de nieuwe economie gaat niet meer uit van schaarste. Maar doet het wel hoor. Maar komt van de andere kant binnen en dan heet het nieuwe economie. Maar het is nog steeds hetzelfde. Toen maar weer. De waarde van iets wordt bepaald door of het makkelijk te verkrijgen is of niet. Dus het is weer de vraag, is het wat waard? Dan is de vraag, waar is het? Kan je het ergens vinden? En eventueel wordt het gezocht. Het is allemaal schaarste. Is het wat waard? Nou ja, dat hangt er vanaf. Is het echt? De waarde wordt bepaald door of het waar is. Is het een echte Rolex? Of heeft iemand er gewoon een sticker op geplakt? Of zo. Ik roep wat geks natuurlijk, want ik had het over kleding moeten hebben. Maar daar heb ik geen verstand van. Al die modieuze kleding enzovoort. Er schijnt tegenwoordig een grote dat er een merk op te moeten staan. Want ja, dat is voor je image. Vroeger heette dat trouwens gewoon imago. Want een goed Nederlands woord is uit het Latijn, maar vooruit maar weer. Voor je imago, voor je voorgevel. Doe maar. Voor je buitenkant, want daar maken de mensen zich druk over, de buitenkant. En waarom maken mensen zich druk over de buitenkant? Omdat je doodgaat als je je zorgen maakt over je binnenkant. Niemand kan je daarmee mee helpen, want alles wat waardevol is voor de inwendige mens, voor je denken, voor je geest, voor je identiteit, voor wie je werkelijk bent, is allemaal weg, dat heet de heilige huisjes, hebben we allemaal vertrapt. Behalve als je homoseksueel bent. Zegt te zijn, denkt te zijn, dat telt. Maar al het andere wat je bent, doet er niet toe als je je maar gedraagt. Op een bepaalde manier. Je moet eruit zien. Het gaat om het uitwendige. Feminisering heet dat. De feminisering van de mens en van de samenleving. De vervrouwelijking daarvan. Het gaat alleen nog maar om het uiterlijk, ook bij de mannen. Als het er maar uitziet. En wat erin zit, ja, je kent toch dat verhaal van de vlag op het turfschip? Nee, dat was wat. Dat was met Den Bosch. Nee, dat was. Nou ja. De vlag op de. Nou ja, die de lading moet dekken, zal ik maar zeggen. Als het er maar goed uitziet. Jongens en meisjes, hoe zag de koningin eruit? Ik kan u verzekeren, goed. Ongeacht wat ze aan had. En zelfs, maar dat mag ik niet zeggen. Maar. Gut. Nou ja, dan. Toch maar. Dat maakt allemaal niet uit. Die heeft gewoon alles mee. En wat ze ook aantrekt, staat er altijd. En ze weet zich te gedragen. Naar de buitenkant. En dat is wat ons interesseert. Dat moet koninklijk zijn. En het koninklijke zelf, ja, dat hebben we afgeschaft. Tot iets uitwendigs. Het doorknippen van linten. En het zwaaien naar het gepeupel. Naar zijn pauvre peuple. He? Nou ja. Waarde. Maar waar is het? Plaats. Waar is het echt? En de waarde wordt daardoor bepaald. Maar je bent vervolgens bij het nog sterkere zelfstandig naamwoord. Want waarde is een zelfstandig naamwoord. Maar daarna kom je vanzelf bij een nog sterker zelfstandig naamwoord. Dat is waarheid. En het verhaal blijft hetzelfde. Het is hetzelfde woord, dat waar. Namelijk, waarheid. Waar is de waarheid? Wat is waarheid? U begrijpt dat die term komt van een politicus. Pilatus politicus heette die. Maar goed. Hij vroeg aan de Heer Jezus, bent u de koning der Joden? En de Heer spotte ermee, als je het mij vraagt. En hij zei, koning der Joden, wie hebben mij eigenlijk aan u overgeleverd? Als het de koning der Joden was, hadden de Joden mij niet aan u overgeleverd. Oké, let me rephrase that. Zo gaat het in de politiek. Laat me dat anders zeggen. Bent u dan een koning? En toen zei de Heer, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Veel misbruikte uitspraak. Maar goed. Dus Pilatus moest nog, hij zei, oké, dan andersom. Zeg het dan maar zelf. Want dat multiple choice gedoe, dat is door Pilatus al uitgevonden, dat weet u. Hè? Bent u een koning? Bent u koning der Joden? Dat is allemaal nee, nee, nee. Dat is mijn frustratie ook altijd bij multiple choice. Het goede antwoord staat er nooit bij, mijn zinziens. Maar vooruit. Dus Pilatus zegt, nou zeg het dan maar zelf. Wat zegt gij over uzelf? En toen zei de Heer Jezus, ik ben gekomen om van de waarheid, om der waarheid getuigenis te geven. Maar ja, dat moet je niet tegen een politicus zeggen. Of je nou Pilatus heet of Pechtold. Die heeft pech dat hij zijn naam met een P begint. Daar komt het van. Maar of je nou Pilatus heet of... Nou ja, laat maar zitten. Want ja, een politicus kan met waarheid niks. Daarom is hij politicus. Politici moeten tactisch enzovoorts manipuleren. Dat heet bij mij gewoon liegen. Althans de waarheid achterhouden minstens. En veelal liegen, alleen de kunst is, dat is nog niet zo erg, want de meeste mensen kunnen dat wel. Maar als politicus moet je dat ook nog zodanig doen dat niemand het merkt. Althans dat het geaccepteerd wordt. En anders is het een doodzonde, maar de doodzonde is niet dat je liegt. De doodzonde is dat je het niet goed genoeg gedaan hebt. Dag Alian. En het kostte hem zijn reputatie. Excellentie had ik moeten zeggen, maar goed. En zo ging hij. Want de politicus mag niet liegen. Nou, toen brak mijn klomp. Ik denk, waar ben ik nou weer in terechtgekomen? Ik weet alleen dat politici liegen moeten, dat is verplicht. En als iemand het kan, is het Rutte. Nou ja, die moet ook het meest, bedoel ik hoor. Dat kan hij ook niet helpen. Dat brengt zijn ambt met zich mee. En de ene kant zus en de andere kant zo. Maar dat is politiek. Zo iemand, noem hem ook een politicus. U, meneer, u bent een politicus. Als je de ene kant opdraait en de andere kant opdraait, enzovoorts. Dat is de wereld van de leugen. Dus die Pilatus, die in dat wereldje de kost moet verdienen, zegt, wat is waarheid? En dat was het einde van het gesprek. Wat is waarheid? Of anders, waar is waarheid? Natuurlijk, het is een retorische vraag, maar dat betekent waarheid in deze wereld, waar wou je die halen? Hoezo waarheid? Die bestaat niet. En die had gelijk en het is in onze dagen nog steeds zo. Als je de Bijbel niet hebt, als je niet gelooft in dat woord van God, dan bestaat er geen waarheid. En dat is wat de filosofen bedenken. Ik spot er altijd mee, met grote nadruk. Maar niettemin, zonder Bijbel hebben ze gelijk. Die zeggen, ja, waarheid bestaat niet. Iedereen maakt of heeft zijn eigen waarheid, want het is zijn beleving. Maar u en ik weten dat in het christendom van vandaag beleving de hoge norm is geworden. Niet eens de Bijbel, ook niet het verstand, maar het gevoel, de hormonen. Ook bij de mormonen, jazeker, ja. Maar ik heb het over hormonen. Dat is normerend geworden. En mijn dokter die zegt, ja, wat normerend is het, dus het pilletje. Want je gevoelens, je beleving, ja, die kun je sturen met de juiste drugs. Al of niet legaal. Je gaat naar je psychiater en je krijgt dus tabletjes voorgeschreven. Of je laat het wel uit je hoofd naar die man toe te gaan, want je weet wel een andere route om eraan te komen. Big business. Verdovende middelen of roesmiddelen heette dat vroeger gewoon. In de breedste betekenis van de term. En dat is nu normerend geworden. Ben je er blij mee? Voel je er goed bij? Fijn voor je. Geloof je ook ergens in? Ja, oké. Okay. Ben je er blij mee? Ja, nou, dan is het goed. En dat is de norm. En de Bijbel, in het christendom in het algemeen al lang afgeschaft. Vroeger verboden, maar dat hoeft niet meer. Er is toch niemand die het nog gelooft. Christen of geen christen. Dat is allemaal weggeredeneerd. Zonder normen En zonder dingen die waardevol zijn in het leven. En daar word je dus inderdaad opgejaagd van. Want dan ga je zoeken in het leven naar zus of naar zo of naar dit. En je weet niet wat je zoekt en je bent druk. En dat is de samenleving om ons heen. Toch? Want men is de waarheid kwijt. Nou goed. Maar in de Bijbel hebben we het een en ander trouwens. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? De vraag heeft maar één antwoord. En dat vele malen in diezelfde psalm. Namelijk als hij dat houdt naar uw woord. Naar uw getuigenissen. Naar uw redenen. Naar uw wet. Naar uw Torah. En het aardige vind ik dat dat beroemde Hebreeuwse woord Torah, dat in onze Statenvertaling vertaald is met wet, gewoon ons Nederlandse woord trouw is. Trouw. Torah, trouw. En het is het Engelse woord true. Waarheid namelijk. En dat is natuurlijk niet toevallig. Alle talen komen uit Eden, heet dat officieel. Nou ja, het is niet officieel, maar zo zegt men dat dan, als men het althans gelooft. Inclusief het Hebreeuws, hoewel dat dan geacht wordt het dichtst bij het Edenitisch gebleven te zijn. Ik vertel het nu plat, aards en historisch. Maar alle talen komen daaruit. En ons woord trouw komt uit het Hebreeuwse Torah. En het Engelse true komt uit het Hebreeuwse Torah. Want wet is dat wat blijft, trouw is. En het is de waarheid, want de aardigheid is dat waarheid alleen waarheid is omdat die blijft. Dat wat waar, dat wat echt is, blijft. De oude Grieken, dan praat je over enige eeuwen voor Christus. De oude Grieken hadden ook het idee, hadden de opvatting, dat wat wij wetenschap noemen, dat dat alleen maar kon zijn kennis van de waarheid, toch? Maar aangezien waarheid per definitie, ook volgens de hunnen, blijft, onaantastbaar is, integer is, onvergankelijk is, waarheid is waarheid, kan echte wetenschap dus alleen maar kennis zijn van onvergankelijke dingen. En ik weet niet wie die definities veranderd heeft. Ik weet wel dat in onze dagen wat wij wetenschap noemen weinig of niets van doen heeft met onvergankelijke dingen. Sterker nog, ik ken zelfs lui die zijn afgestudeerd, die zijn professor, dokter, op iets als juiste verandering. Daar hebben ze verstand van verandering. En het begeleiden van verandering. Vraag het maar aan Geralda, die zal het wel weten. Dat is een wetenschap in zichzelf. Wat een bespottelijk idee is om dat wetenschap te noemen. Hoe je het dan moet noemen, ja, dat is mijn afdeling niet. Dat weet ik niet. Techniek waarschijnlijk gewoon. Know-how. Weten hoe je met iets aan moet en wat je het beste kunt doen. Maar het is geen wetenschap in de zin van kennis van onvergankelijke dingen. Maar zo bezien is wetenschap dus alleen kennis van het woord van God. Als je het smal neemt, zonder compromissen. En vandaar dat de oude Griekse wetenschap, filosofie, hoe het maar heet mag, in hoge mate overeenkomt met mythologie en daar ook op gebaseerd is dikwijls. En vandaar dat, ik weet niet hoe het nu is, maar vandaar als men vroeger een echte studie volgde, zal ik maar zeggen, serieuze opleiding kreeg enzovoort, moest men uitgebreid de oude Griekse mythologie leren. Omdat dat aan de basis ligt weer van de filosofie van alle wetenschap. Heb je dat nog? Mijn moeder kende al die verhalen. Zal ik maar zeggen, die kon ze niet lezen in het Grieks, Homerus lezen, dat soort dingen. Vond het knap, het kostte enorm veel tijd om zoiets te leren. Ik was veel te ongeduldig daarvoor, maar vooruit maar weer. En eigenlijk ook niet echt geïnteresseerd. Maar zo was het dan wel, dat moet je weten, dat soort dingen. Omdat in die mythologie liggen weer bepaalde wetmatigheden, vanzelfsprekendheden van deze wereld besloten, inclusief dat alles veranderlijk is. Inclusief de wet van Murphy die zegt dat alles wat mis kan gaan, vroeg of laat ook mis zal gaan. En dus ging het met die goden ook allemaal mis. Blijft dus ook niet. Het enige wat blijft is die Bijbel. Ik vestig er uw aandacht op. Er is maar één ding wat blijft, heel de menselijke geschiedenis door. En dat is de Bijbel. Het simpele feit dat we die Bijbel tot vandaag hebben, vind ik bewijs genoeg dat het zo is. Nou ja. En dan neem ik u mee, toch nog aan het eind van de ochtend, even nog naar Romeinen hoofdstuk 1. In Romeinen vinden wij de beschrijving, in de eerste 8 hoofdstukken ongeveer, beschrijving van het evangelie als zodanig, wat het is, waarom het er is, hoe het werkt en wat de consequenties ervan zijn, in onze dagen althans. En dan ben je in Romeinen hoofdstuk 8 inmiddels. Maar in Romeinen 1 wordt uitgebreid gesproken over Paulus die afgezonderd is tot het evangelie van God, dat is vers 1. Het heet ook het evangelie van zijn zoon in vers 9. En daarna heet het dus het evangelie van Christus in vers 16. Zodat u nu weet waar het over gaat. Over het evangelie van God, van zijn zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer, stond nog in vers 4 erbij. Namelijk Christus, dat is vers 16. En hij zegt in vers 16, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods. Zelfs de Statenvertalers hebben meteen het woordje een ertussen gezet, het onbepaald lidwoord. Onbepaalde lidwoorden zijn een vloek, zodra je klassieke talen moet vertalen. Want die woorden bestaan niet. Dus het is altijd ingevoegd, een bestaat niet. Het is, want het is kracht Gods tot zaligheid, is er ook een andere? Nee. Er is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, want een boodschap, een evangelie is in ieder geval een boodschap. Een boodschap heb je alleen wat aan als je gelooft. Er is niks moeilijks aan, al heeft men er dikke boeken over geschreven. Over geloof, hoe het werkt, hoe je eraan komt, hoe je het kwijtraakt, hoe je het moet onderhouden. Allemaal flauwekul. Geloof is gewoon vertrouwen. Trouw, waardevol, truth. Geloof is vertrouwen in de boodschap, je moet erbij blijven. Ik zeg altijd, al was het ook een weerbericht. Hoezo moet je geloof gegeven worden? Het is een keuze die je maakt, dat lees je in de Bijbel. Kiest, en je moet zelf kiezen. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, voor de Jood en de Griek. Voor de Rijkerker en de Bannevelder en zelfs voor de Harderwijker. Iemand gaat u in de pauze uitleggen wat de dubbelzinnige betekenis van de termen is, maar ik niet. Nu niet. En dan is de vraag eventueel, hoezo blijft de boodschap, hoezo moet die boodschap gepredikt worden, hoezo die kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, zowel de Jood als de Griek. Het antwoord is, omdat de toorn van God, vers 18, omdat de toorn van God geopenbaard wordt. Leuk hè, het koninkrijk der hemelen wordt niet geopenbaard in onze dagen, dat is verborgen, zoals elders vermeld. Maar de toorn van God wordt wel geopenbaard. Van de hemel. Dat is waar het koninkrijk ook vandaan moest komen. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En het woordje als moet je doorstrepen, daarom hebben ze het schuin gedrukt. Want het staat er niet. Ze hebben weer gemarchandeerd met de verhalen. Wordt geopenbaard over de goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het idee is, de mensheid doet dat collectief. Dat is wat de mensen doen. De waarheid wegwerken. Laat je niks wijsmaken. Mensen zoeken geen waarheid. En als ze wel zoeken, vinden ze de Heer Jezus Christus. U toch ook? Mag ik hopen tenminste. Als je echte waarheid zoekt, wel daarop is van toepassing wie zoekt zal vinden. En dan vind je hem die de waarheid is. Een prachtige metafoor. In wie de waarheid vast ligt, die de waarheid gestalte geeft, enzovoorts. Nou, de mensen houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Ze hebben namelijk de Heer Jezus Christus afgewezen. En vandaar dat de toorn Gods over de mensheid openbaar is. Men kan wel hard zingen, God regeert. Maar als men bedoelt de facto, dan moet ik u zeggen, dat is onzin. God is de hoogst geplaatste. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij deelt die macht met, of hij geeft die macht aan de Heer Jezus Christus. Maar in de praktijk wordt de wereld nog steeds geregeerd door de God deze eeuw. De overste van de macht der lucht, de vorst der duisternis, de leugenaar van de beginnen, de duivel. Maar dat A4'tje heb ik niet meer in mijn Bijbel waarop al die namen en titels van de duivel staan. De verklager der broederen. Maar goed. En die wordt pas uit de hemel geworpen en onttroond. Nou ja, eerst wordt hij uit de hemel geworpen, maar uiteindelijk wordt hij onttroond pas als hij gebonden wordt. Bij het begin van de 1000 jaren. Maar die 1000 jaren heeft men zoek gemaakt. Dus nu weet men niet meer hoe het zit met de duivel. En toen heeft men die ook maar afgeschaft. Dat is de moderne variant. Nou ja. Maar de wereld wordt geregeerd door duisternis. En de prediking van het evangelie is de prediking van dat licht van God. En daarmee waarheid. Het heet ook het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid. Ik meen dat de term is uit Efeze 1, vers 14, 15, 16, daar ergens in de buurt, ik weet niet precies. Het evangelie uw zaligheid, namelijk het woord der waarheid. Dat is het. Want de toorn Gods wordt geopenbaard omdat, overmits, vers 19, overmits hetgeen van God gekend kan worden, kennelijk is, mooi oud-Nederlands, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard, want zijn onzienlijke dingen, want God is onzienlijk. Niemand heeft ooit God gezien, schrijft Johannes. Ook Mozes niet. Nee, nee. Even goed hierbij blijven. Ik kom er in de middag sessie op terug. Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Dat is een simpel ding, simpele waarheid. God heeft deze wereld gemaakt en je kunt in dat wat hij gemaakt heeft, in het werk zijner handen, de Bijbelse term, kun jij zijn hand herkennen. Heb je dat? Je kunt aan de dingen zien wie de maker ervan is. En niet maar hoe hij heet, dat is misschien nog wel het minst belangrijke. Maar je kunt eraan zien wat hij doet. Want wie iemand is, als hij niks doet, maakt het niks uit wie hij is, toch? Maar waarom ik nou stop? Omdat het woord homoseksualiteit natuurlijk weer door mijn kop gaat. Bovendien, dat komt hierna, al staat dat woord er natuurlijk niet, maar het staat verderop in het hoofdstuk. Men heeft ervan gemaakt, ik ben zo. Nou, je bent een zondaar, wie niet? Maar de vraag is wat je doet. En de Bijbel verbiedt niet dat je zo bent, maar wel dat je zo doet. In de wet. Ja, daar leven wij niet onder. Nee, maar er staat, is de Heer een gruwel. En dat is niet omdat het in de wet staat. Het staat in de wet omdat het de Heer een gruwel is, dus het is het nog steeds. Over normen en waar. Ik kom erop terug, over normen en waarden gesproken. Maar ik probeer alleen te zeggen, er is verschil tussen wat je bent en wat je doet. Maar wat je doet is bepalend voor wie je bent. En daar heb je tot op zekere hoogte een keuze in. En fundamenteel had ik moeten zeggen, daar heb je keuze in. Want ik heb een keer gekozen en nu ben ik een kind van God. En volmaakt in Christus. Dat schiet een mooi stuk op. En wat de uitwendige dingen betreft, nou ja, niet dat ik er reden voor maak ben, maar ik jaag daar of ik het ook grijpen mocht en dat soort dingen meer. Dat lezen we ook allemaal in de Bijbel. Maar ik bedoel, het is een kwestie van kiezen. Iemand zegt, ja, maar ik ben nou eenmaal zo. Ja, maar dat hoeft nog niet. Je kunt ook heteroseksueel zijn en in celibaat leven. Dat kan. Of dat moeilijk is. Nou, misschien wel, maar je moet het jezelf ook een beetje makkelijker maken. Dat is ook een kwestie van kiezen. Als je gewend bent appels te spelen, moet je nooit meer in de buurt komen van een appelboomgaard. Wil je daar uit de buurt blijven, dan kan je niet in de verleiding komen. Onbenullig voorbeeld kan waarschijnlijk geen kwaad. De gelegenheid maakt het liefde, moet je zorgen dat je niet in de gelegenheid komt. Ik bedoel, die keuze die je maakt, kan je wel degelijk beïnvloeden. Je kan het wel serieus doen. Een beetje fut opbrengen. Echt wel. En in ieder geval beginnen met te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als je heiland. En let dan op dat het woord heiland gebruikt wordt in onze Statenvertaling specifiek zelfs in verband met ons leven als kinderen Gods. Niet alleen maar wij worden door hem verlost, namelijk wedergeboren, maar wij worden ook door hem verlost in de zin van hij verandert ons leven, onze levenswandel enzovoort, als wij willen. En als wij niet willen, ja dan niet, maar dat is het hele punt. Wij hebben iets om voor te leven, de Heer houdt het ons voor en zegt, ga je gang. En daarom zegt Hebreeën 12, laat ons dan met leidzaamheid lopen, vers 2 of zo, hè. Laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Waar is die loopbaan? Vraagteken. Nog een keer. Waar is die loopbaan? Uitroepteken. En hij heeft waarde. Uiteraard, want het lopen van de loopbaan, een loopbaan niet gelopen wordt, heb je er niks aan. Het lopen van de loopbaan brengt een grote vergelding des loons. Dat is dan niet Hebreeën 12, maar dat stond al in Hebreeën 10. Het laatste gedeelte daarvan. De vergelding der erfenis en de beloftenis wegdragen en wat het maar was. En dat is wat voor u als kind van God waarde geeft aan uw leven. Daar leven wij mee, daar leven wij uit, daar leven wij voor enzovoorts. En in die loopbaan zijn we niet alleen, dat wil zeggen, er zijn meerdere die loopbaan lopen. En bovendien zijn wij ziende op Jezus enzovoorts. En onderweg naar een bestemming en naar loon enzovoorts. Dat gaat over waarde en dat maakt onze levens wel degelijk waardevol. Zie? En meer in het algemeen. De Heer doet een werk en wij zouden onze vrijheid gebruiken om betrokken te zijn, zowel actief als passief, bij dat werk. Dat wil zeggen actief in betrokken, maar ook we zijn het voorwerp van het werk. Hij doet een werk aan ons. En dat zijn onze normen en waarden. Het is wat Paulus schrijft aan de Korintiërs, alle dingen zijn mij geoorloofd. En daarna volgt, maar niet alles is nuttig. En toen zei hij nog maar een keer. Niet alle dingen zijn nuttig. Of alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Zijn opbouwend. Want dat is wat sticht is, hè. Letterlijk het bouwen van een huis. En dat is voor ons norm. En dat is voor ons waardevol. Dat is de waarde die God geeft aan onze levens. Dat we betrokken zijn bij zijn opbouwend werk aan ons eigen leven, maar collectief ook aan de bouw, de roeping, hoe zeggen ze wist, de opbouw van de gemeente als zodanig. En dus staat er, wij mogen alle dingen, maar we staan in de vrijheid, maar we zouden niet de vrijheid gebruiken als oorzaak voor het vlees. En dat is onze norm. Toch? En als mijn vrijheid ertoe leidt dat een broeder of zuster daardoor struikelt, dan zegt de apostel, dan zal ik van die vrijheid niet meer gebruik maken. Van een specifieke vrijheid ging het om. Maar dat doet er nou niet toe, het gaat om het beginsel. Wij zijn weliswaar niet onder wet, maar we hebben wat om voor te leven. En dat is wat onze levens zin en inhoud geeft. En dat is wat ons als christenen, als wedergeboren mensen, bewust, mag ik hopen, onderscheidt van alles om ons heen in de wereld. Daar heerst de ledigheid. Men heeft de druk met communicatie. Waar gaat het over? Nergens over. Niks van enig belang. Gaat allemaal vanzelf voorbij, het lost zich vanzelf op. Of het helpt toch allemaal niks. Dat is de wereld. Die was altijd al zo natuurlijk. Maar goed. Maar wij leven in dagen dat men bewust een einde gemaakt heeft aan alles wat waardevol is. Maar dan moet je nou niet gaan klagen. Zie? Men heeft God afgeschaft, men heeft de Bijbel afgeschaft, men heeft het geloof afgeschaft. Nee, niet religie, men heeft geloof afgeschaft. Geloven in het woord van God, allemaal achterhaald, ouderwets is gedateerd. Wij weten allemaal wat beter enzovoorts. We hebben de ratio erboven gesteld en ze hebben God aan de kant gezet en ingeruild voor de leugen. Dat is wat hier staat en daarover hebben we het weer in de volgende zitting.